Maar het waren geen vragen.
Nee, daarom hebben ze geen nekschot gehad. Simpel. Nee, je hebt alles in gradaties. In zoverre, het was wel verraad. Het was een verraad van je... Het is een messteek in je rug. Als je eigen kap... Wat politie niet lukte, lukte hun wel. Methodes waren hetzelfde. Ik bedoel, had ik nou een pak rammel gehad, dat had er nog iets, oké, dat had iets persoonlijks. Dan, maar dat ze dan je werk gaan vernielen, of niet alleen mijn werk, maar van zoveel mensen. Ja. Frans Wijn zat te huilen, gewoon. Er zijn een hele hoop mensen in tranen enzovoort. Is dat geen geweld, dat je mensen zoveel krijgt? Er was een groep van 100 verzameld, helemaal out of order. Door die daad.
Was je verrast dat gebeurd was?
Toch wel, ja. Ik had niet gedacht dat ze zover gingen. Dat het, en ook van bepaalde mensen, die hebben ook het hardst op hun laarzen gekregen. Die waren totale directe kameraden naast me. Die
maar
hebben
je niet van verwacht?
Nee.
En wie waren dat dan?
Johnny, weet je, die ja. Vincent. Niet Vincent, ja, twee Vincents. Er was nog een jongen.
Rob.
Ja, zeker Rob. Ongelooflijk. Die was een... Ja, hersens te hebben, weet je wel, dat is echt... Die hadden dat nihilisme niet zo.
Maar je vond het geen tekortkoming van jezelf of van de beweging dat het in dat jaar keizer nog steeds niet gelukt was om die mensen dat bewustzijn bij te brengen van, hey,
nee, maar kijk,
bezig.
Dat is wat je zelf moet bijbrengen. Je gaat meedoen, je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Kijk, ik wil wel helpen met iemand, als ik iets meer weet, een ander wat minder, dat in evenwicht te brengen. Maar... Het proces zelf moet door de mensen zelf gedragen worden. Kijk,
ja, als ze niet willen leren, leren ze niet.
Ja, en kijk, het punt is... Degene die het eerst wat doet, dat telt. Degene die wat terug doet, is een logisch gevolg. Dat is... kijk, als iemand mij een klap geeft, zomaar... Whatever, en nog maar in mijn rug ook, want dat is het... En ik draai hem om en ik geef hem een hengst terug. Is dat voor mij telt niet. Ook al vel ik hem. Al komt het 100 keer harder aan. Want dat is gebeurd. Mijn reactie kwam gewoon. Ik deed niet stiekem s'nachts wat vernielen. Terwijl er niemand bij was.
Maar natuurlijk, die openlijkheid. Daar schrok je weer niet veel van.
Ik riep een stel mensen bijeen. Jongens, we gaan er wat aan doen. Mm-hmm. Nou, een soortje mensen stapte in. Reden met me mee. En... Laat zeggen, we gingen huishouden op dezelfde manier zoals zij deden. Alleen, we deden nog een schepje bovenop. Dat is overigens minder materiële schade aangericht en meer geestelijke, dat is een lichamelijk. Maar ja, ook dat lichamelijk, het is niet meer dan een pak rammel voor iets over de knie, zo kan je het noemen.
Nou ja,
we
zijn mensen
ziekenhuis. Nee, niemand heeft gebroken of wat ook, niemand, zelfs kneuzingen denk ik dat niet erbij zat. Ik denk dat ik het gewoon... over de knieën acties moeten beschouwen. En ook al als een kneuzing of een breuk... had het mij nog niets uitgemaakt, hoor. Ik bedoel, maar het was veel te licht om over te praten. Het was ook gewoon een uiting van... jongens, doe dat niet.
Maar goed, kun je nog het verhaal herinneren wat je gisteren vertelde? Dat je dus samen met Pietje op die bijeenkomst was... waar al die panden zaten te praten met Schaefer. En dat is dan een half jaar daarvoor... waar je dus van de andere panden verlangt van... jongens, we gaan nou niet praten met Schaefer. We zijn met de keizer bezig.
Nou, dat was Kees, Stan en ik.
Ja, ja. En een half jaar later, dat is dus ook waar mensen zich aan denken. Er staat hier in de krant, verdomme, met Schaefer. Eén op de voorkant van de Volkskrant.
Nee, het is... Kijk, het is...
Ja, dat is een deal gesloten, weet je wel.
Ja, nee, het is verschil. Het is verschil. Je moet even zien van... Hoe doe je het? Uit welke positie? Altijd. Praten doe je altijd. Ook met je tegenstander. Er is nergens ter wereld een strijd opgelost zonder met je tegenstander te praten. Ja. Tenzij je hem helemaal verwoest hebt, hè. Je kan maar op twee manieren winnen. Dus of met praten, of... je tegenstander totaal vermorselen. Nee. Dat gebeurt zelden of nooit. Dat zie je. Nou. Kijk, het punt is, had je erbij geweest, dan kan je de twee... het is de toon, de hele setting. Wij waren met de strijd bezig.
Het is de inschatting van de machtspositie.
Exact ook. Je zit daar, je bent met de strijd bezig. Je hebt... nog niks te winnen, of je hebt nog niks te winnen, alles te verliezen. Je komt dan zo'n zaal binnen waar je ineens al je kameraden, of een deel van je kameraden, op hun knieën naar Schaefer. En echt een heel timide van, kunnen we dat dan niet? En was echt een onderhandeling waar Schaefer zijn hele lichaam kon exposeren.
En die kraakjes zag ik ook heel dun allemaal, weet je wel? En klein.
Hij was Sinterklaas spelen, bij wijze van
spreken. Ja, maar hij gaf niks. Dat was een Sinterklaas die alleen maar dozen met... En dat kon je zien gelijk toen je binnenkwam. Er was zelfs geen, kon geen cadeau vanaf. Maar hij gaf wel het inpakpapier. Nou, en dat was A, een vernedering. En toen wij... En kijk, het punt is... Hun vroegen alleen genade voor hun pandje. Er is ook zo'n groot verschil. Er zijn zoveel elementen.
Voor een eigen pandje.
Eigen pandje. Na de mas. Er werden geen eisen gesteld. Van wanneer komt de aankoop nou? Of wanneer gaat het... waar zijn daar harteenheden? Allemaal dat soort gezeik. Nou, toen hebben we die... Dat is een vergadering die tot niets leidde. Hebben we die om zeep geholpen. En ook gezegd, schaam je... tegen mensen, schaam jullie dat jullie zo op je knieën gaan? Dat is geen strijd voeren. Je verpest zelfs de strijd niet buiten. Want je, dat wordt bluf dan. Weet je wel, als je...
Maar goed, het is bij de keizer dus ook niet gelukt om het breder te maken dan alleen de keizer.
Nou, jawel, er zijn gigantisch sinds de keizer.
Ja, maar er zijn bij de onderhandeling met de keizer is het niet gelukt om te zeggen van... we gaan voor de hele jongerenhuisvesting in Amsterdam dingen binnenhalen.
Dat was een... het zat wel in het eisenpakket. Alleen kon dat niet ter plekke... De keizer zal een begin worden. En het is het ook geworden. Ga ze alle panden optellen die sinds de keizer en door de keizer aangekocht zijn. Dat is een gigantische lap geweest. Tot nu toe wordt het nog gedaan. De keizer was de eerste, daarvoor niks. Nada, niets in 5 jaar, 6 jaar jongerenhuisvesting, niets aangekocht. Keizer was de eerste en sindsdien... ik kan bewijzen...
Er zijn heel veel panden aangekocht in 1979. En de keizer is toen net niet gelukt met de keizer. Omdat het was te duur.
De strijd die wij voor en tijdens de keizer ontwikkeld... is direct de aanleiding geweest voor de aankoop van alle anderen.
Ja.
Sinds de eerste... Ja. Sinds de 5 jaar onderhandelingen over jongerenhuisvesting. Ja.
Nou, er zijn al heel veel panden aangekocht uit de Singel. Uit de gracht gewoon in die tijd. Een stuk of 20...
Nee, het was allemaal... Nee, het was, stond allemaal op stapel. Maar het werd niet gedaan.
Ja, ja.
Ga maar naar in de... Echt waar. Er werd nog niks aangekocht. Er werd alleen wat beloofd. Daarom stonden ze allemaal te bedelen. Van wanneer gebeurt het nou eens? En dat is het grote verschil. We hebben gezegd, geloven jullie nou nog steeds? Dat erop die... Alleen buiten valt het te bevechten. Niet hier binnen met Schaefer op je knieën. En toen Schaefer aan de onderhandelingstafel zat... Toen zijn wij gevraagd. Hè? En ze hadden vooruit al gezegd dat onze eisen ingewilligd zou worden. Want anders gingen we niet aan de onderhandelingstafel. Ja. Het was eigenlijk niet onderhandelen. Het was puur toezeggen van wat we geëist hadden. Een groot verschil.
Was dat toen een stuk voor de buitenwacht?
Hè?
Toen een stuk voor de buitenwacht?
Nee. Kijk, het punt is, vaak gaan onderhandelingen zo... Wordt niet onderhandeld, er wordt over details gesproken, meer niet.
En er wordt pas onderhandeld als er iedereen duidelijk is dat er een oplossing is.
Bijvoorbeeld. Dat is ook het is gewoon een vast...
En na die keizer, want de keizer is nu nog meer afgerond. Wat doen we toen? Want in onze film zou het volgende zou het luik zijn, maar daar tussenin gebeurt natuurlijk nog een heleboel. In de tussenliggende periode.
Ja, dan moet ik eigenlijk... veel trokken weer terug naar de buurt en er gebeurde in de buurt gewoon veel. Ik bedoel, eigenlijk wat het meest interessant was dagelijks...
Had je naar de afronding van die aankoop van de keizer nog steeds het gevoel, het is een beweging in opbouw? Of had je toen al het gevoel van, hé, het begint te verwateren?
Sowieso wilde ik dat niet geloven.
Wat wilde je niet geloven?
Dat het aan het verwateren was. Mensen waarschuwden er wel voor, maar... En meestal spraken ze ook vanuit hun eigen gevoel. Maar ik wilde daar niet aan. Ik wilde er zelfs nog in 84 niet aan, alhoewel mijn hersens, laat ze mijn inschatting al heel duidelijk zeggen, dit is eigenlijk niks meer. Toen heb ik ook nog een alles of niets poging gedaan, met discussiestukken, stedelijke vergaderingen en alles in werk gesteld om structuren overeind te houden en nieuwe dingen te creëren. Maar dat ging, toen niet meer, maar laat ik heel veel... Gericht op de buurtstrijd, op hier dingen verder uitbouwen. Maar het punt is, het lichaam werd te log toch, ondanks de stemming. Want laat ik vanuit die keizersituatie is ontzettend veel gekraakt, ontzettend veel opgezet. Het was een enorme voorbeeldfunctie. Daarmee symbool op een top. En de grote keizer overal. Al die ontkenningen dat het symbolen waren, dat was zo bullshit. Ik bedoel, alleen al de grote keizer overal.
Je hebt pech gewerkt voor de aantrekking van allerlei mensen die allemaal gingen kraken.
Ja, ja.
Je hebt het probleem zelf over je afgeroepen wat dat betreft. Door van de keizer zijn symbool te maken, zijn er zoveel mensen afgekomen waar je later dus...
Ja, kijk, maar je moet gokken. Kijk, trouwens, je kan dat nooit in de hand houden. Nee, überhaupt, ik wilde niet... Dat in de hand houden. Ik heb altijd verantwoordelijkheid willen delen tot de kleinste individu aan toe. He, want anders heeft het geen zin. Het is geen persoonlijke kick. Ik heb nooit vanuit persoonlijke kicks gehandeld. Nee. Dat is het punt. En dat is waar heel veel mensen zich in vergissen. Harry, om hem even te noemen, niet omdat ik hem haat of zo, integendeel, maar hij is een symbool voor heel veel mensen. Hij handelt puur uit persoonlijke kick. Komt hij ook vooruit? Ik weet niet of jullie dat uit hem gehaald hebben, maar als je zegt, waarom doe je het? Om ik het zo voel. Hij zal niet zo snel een opzet meewerken waar meerdere mensen bij gebaat zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Nou, en ik vind dat, dat is ook een groot verschil met mij. Ik vind het alleen maar nuttig als er een hele hoop mensen bij gebaat zijn. Mm-hmm. Dus... niet uit vanuit een Sinterklaas gedacht.
Het is misschien wel een mooie opstap naar de gebeurtenissen rond de Grote Reutering. Waar een conflict speelde met Gerard Bakker. Waar tegelijkertijd een conflict speelde over heel veel woningen in Oost. De Bakker is...
Weet ik nog.
Nu hebben we gehoord dat er dus ook een deal is gesloten met Bakker.
Dat weet ik niet zo.
Waar Schaefer ook vanaf heeft geweten.
Nee, tussen Schaefer en Bakker waarschijnlijk, ja.
Ja.
Niet tussen Krakers en
maar waar
Krakers
ook een rol in gespeeld hebben.
Nee, wacht even. Dat is een hele andere kwestie. Dat is alleen... Nee, dat waren wij zo woest om. Dat Schaefer steeds die deals met speculanten deden. Ja. Dus op het moment dat hij het ene afkocht, kwamen de andere Krakers kwamen in een andere buurt weer in de problemen. Dat is altijd met Schaefer zo geweest.
Maar jij weet er niks van die... Dat er afspraken...
Nou, kijk, weet je, heel veel dingen...
Ja, toch vrij betrouwbare bronnen dat we gehoord hebben. Dat er dus Krakers ook bij betrokken zijn.
Nee, want Gerard van der Molen staat erin. En ik kan me niet voorstellen, die is ontzettend integer. Moet Gerard van der Molen daarover
spreken? Het gaat niet om die integriteit. Het gaat gewoon om een politieke deal. Waar je dus iets weggeeft, waar je aan de andere kant...
Ja, maar je kan nooit als kraakgroep zeggen, nou, pak die andere buurt aan.
Een part of the deal was, we laten de wetering lopen, zeg maar... Nou, we houden ons relatief gedijst als Bakker in Oost de hele zaak ook moet rustlaten en dat daar zo'n zware woningbouw niet.
Nou, dat is ook niet gebeurd, want er is om elke wetering pand een rel geweest.
Nou, maar het is relatief rustig.
Nee, dat kan je niet in de hand houden. Of je organiseert.
Wat er dus gebeurd is relatief.
Dat komt door iets anders.
Het gedeelte wat niet in de hand is gehouden, in woorden, maar. Er zijn bijvoorbeeld deze vooraf niet uitgebreid voorbereid, net zoals op de manier zoals dat op Koninginnedag gebeurde.
Nee, wacht even, dat zijn heel andere, dat is niet waar. Dan moet je met Gerard van der Molen spreken.
Hoezo Gerard, die zat in de wetering?
Ja, dat is zijn buurt.
Ja.
Iedereen had zijn secties. Ja, ja. Hanneke, Kuiper en Steven. Het integere groep, die zal nooit zo'n, die zouden dat nooit gedaan hebben, nee, absoluut niet.
Het is
niet logisch, je kan ook, of je kondigt, ze hebben gebarricadeerd wat ze konden daar, ja. Alleen dat het niet allemaal, je moet ook zien, niet... zo'n keizer, dat was een absolute hoogtepunt. Iedereen gooide alles erin wat hij had. Met het volgende pand is dat al minder. Ja. En bij het luik kwam het weer een beetje opzetten, die sfeer. Ja. Maar die panden daarna was weer aan sommige panden. De Harry-groep, die moest dat Wibautstraat. Gewoon niks in gedaan, dat is ook typisch. Dat werd gewoon keurig verlaten, heel op. Poeha en bla bla. Maar bij wijze van spreken, daar kon één pet... agent, kon daar doorheen lopen en leeg constateren en kon zeggen jongens, kom maar slopen. Nee. En de enige, het verzet wat bij die Wiebertstraat gepleegd werd, waren mensen uit onze buurt en een soort stedelijk alarm. Ja. Het Oosterpark was in geen velden en wegen te bekennen. Mm-hmm. Terwijl die dat wel aangekondigd had, maar zwaar onderorganiseerd. Dan kan je ook wel zeggen van nou, ze zal wel een deal gesloten hebben met de gemeente, dus een huisvesting elders. Dat is niet waar. Ik weet, daar is Harry ook te integer voor.
Nee, dat is waar. Maar bij die grote wetering zijn er dus veel geruchten. Wat dat betreft.
Ja, maar die geruchten, het is net een dorp. Ik kan je nog wel meer geruchten over mij. Ja, je kan bij het boek van Geert Mak lezen dat ik mijn huis verkocht heb. En dat is geen gerucht, maar het is gewoon neergeschreven.
Maar het is dus niet zo dat jij er in ieder geval iets van af
weet. Ik weet zelfs er zoveel van af dat absoluut niet gebeurd kan zijn. Dat, de tijdgeest was er van toen niet, was er veel integer van de wet. Dingen haast niet afgekocht of wat. Die corruptie was toen helemaal nog niet aan de gang. Die later, wat ik je zei, van panden zich lieten afkopen en dat geld onder de toonbank doorgeschoven. Dat was toen niet. En dat was ook de groep er niet naar. Die hadden al zoveel. Weet je, een hele hoop zijn in zo'n positie geweest dat ze dik konden afkopen, ook met mooie huisvesting. En met, dat deden ze juist niet. Dat was hun stijl niet. En dat was ook te goedkoop daar.
En naar de, even naar de Luik toe, hè? Want je hebt dan. De keizer had, nou, de Luik wordt eigenlijk gaat een nieuw hoogtepunt vormen. Of niet?
Nee, het zat in de cadans. Kijk, het punt is, elke keer zochten we items. Dat was, Luik viel onder. Oh, Luik. Luik, ja. Ja. Ik dacht, je struisvogel.
Nee, nee,
de Luik. Luik, ja, was eigenlijk een nieuw hoogtepunt. In zoverre, want een tijd niet meer zo'n eenheid, of tenminste zo'n werkeenheid kunnen smeden. En er was ineens weer een sfeer van, we pikken het niet meer. En dat is een goede sfeer.
En waarom kwam die sfeer in één keer weer?
Ik denk dat er heel veel daarvoor toch wel gebeurd was met ontruimen of met dingen die niet naar tevredenheid liepen. En gewoon simpelweg dat er op een gegeven moment weer allerlei mensen elkaar vinden. Dat is ook een hele menselijke sfeer altijd geweest. Als mensen schouders eronder zetten, met elkaar kunnen werken en elkaar vertrouwen, dan gebeurt er heel veel.
Maar de hele knokploeg was daar veronderstel ik ook heel belangrijk in.
Nou, kijk, er werd zoveel met knokkelboegen overal gewerkt, dus dat was net, net zo normaal als politie optreden of...
En die slistroom, speelde dat een rol?
Nee.
Die corrupte notaris?
Nee,
nou, dat... In die zin, die ingrediënten die bij de keizer aanwezig waren, een oog en speculatie.
Kijk, alles wat makelaar was.
Die waren natuurlijk ook weer bij die Luik aanwezig.
Ja, maar dat maakte niet uit. Ik kan me niet voorstellen dat niet mensen bijzonder geërgerd. Want een notaris, een makelaar is bij voorkeur al jouw tegenstander, corrupt en gaat altijd overal wat geld stroomt. Nee, ook bij slistroom. Is het gewoon logisch dat het. En dat er toevallig eens één veroordeeld wordt. Of gepakt wordt. Maar dat is dan alleen maar.
Natuurlijk uitstekend.
Ja, maar dat is iets heel anders. Je hele. Je PR-opbouw. Dan. Dat loopt eigenlijk helemaal los van emoties. Of van wat van binnen. Je woede. Want dat is heel iets anders. Je vindt het zelfs fijn als je een slistroom ertussen hebt. Dat is een kick. Hey, fijn. Dat maakt de zaak alleen maar duidelijk. Ja. Maar het geeft geen extra emotie van verontwaardiging of zo. Nee, maar.
Ja, niet bij jou, maar wel ligt bij een medekring eromheen.
Hoe is dat veel meer werkt? Om het
zo te zeggen.
Bij die andere mensen was het weer zoiets van. Weer een stel mensen die op straat gegooid werden. En laat zeggen. Het ging er ook vanuit, als de buurt veel amok maakte, dan kwam er ook veel amok. Het was heel simpel. Als de mensen veel. En als in de andere buurten weer mensen zich aangesproken voelden, dat had je ineens weer in zo'n sfeer dat iedereen zegt, nou nu is het genoeg. En dat had het wantrouwen er niet zo ingeslopen van de laatste jaren, had het nu nog geweest. Dat je ineens weer een. Je kreeg. Ja, nog, en dus vooral als de groep zich ging mee bemoeien, die, laat zeggen, niet zo dacht aan persoonlijk gewin, angst, laat zeggen, gevolgen die na konden zijn, maar gewoon dacht aan, laat zeggen, de strijd, een goede strijd, waarvoor het moest gebeuren. Als die mensen hun handen ineens sloten, dan kreeg je dit soort dingen.
En hoe raak je bij de Luik betrokken?
We kregen min of meer werden de oproepen gedaan van hey, dit is weer een pand wat we lastig. Dit keer kwam het van anderen. Ik werd in die vergaderingen ingeroepen. Maar toen waren al flinke vergaderingen aan de gang. Flink veel mensen waren al mee bezig. Ik was dit keer niet een initiatiefnemer of zo.
Nee, nee, maar het was op een gegeven moment, dat pand was er, dat was gekraakt. Er komt een knokploeg, die slaat die mensen op vrij grove wijze uit het pand. En dan heb je heel snel allerlei bijeenkomsten in de stad waarop dan uiteindelijk beslist wordt van hé, hey, we gaan dat terugpakken om het zo te zeggen.
Ja, ja. Nou, en dat keer, dit keer werd het ook heel goed gedaan. Er werden trainingen, dagen van tevoren.
Maar je bent er dus later pas bij betrokken geraakt?
Nou, laat zeggen, het proces was al op gang. En, maar bij de organisatie van de bestorming van de Luik, daar ben ik wel vanaf het begin betrokken geweest. Maar het leuke was, het initiatief lagen bij een hele hoop andere mensen tegelijk. Hè. Dat is niet meer dat ik een voortrekkersrol, ik deed een deel ervan. Maar niet de totale.
Nee, wie waren dan die andere mensen die daar heel wel actief bij waren?
Nou, Evert, even kijken. Evert, ik denk ook Frits en hoe heet die? Ja, al die mensen die. Peter van Perida, heel veel mensen van Perida. Frans Rijn en een hele hoop andere buurten nog mensen. En dan had je ook een heel sterk stoorzenders die alle gemene manipulatietactieken, zoals van Joost, van die bij Bluff, hoe heet die, Joost?
Vriend?
Hoe heet die ook? Ja, heet die zo?
Hè? Van Omgaard?
Nee, die niet. Jojo. Ja. Wat een gore, dat was het begin van de gore campagnes. Hè?
Je hebt gegeven... meteen die hecht kraken.
Ja, nee, maar op basis van angst, je kreeg daar zoveel moralisme. Ik heb nog, en ook een deel van de Oosterparken. Dus de, al die, ik weet niet meer hoe ze allemaal heten daar. Maar het werd ook een persoonlijke strijd tegen ons. Het was niet meer zo. Het feit dat we niet deden wat hun wilden, was. Ja, allemaal moralisme. Er kunnen wel doden vallen en er kunnen wel dit en er kunnen wel dat. En dan, als we de herkraak gedaan hebben, dan kon niemand die er alternatief uitzag. Dat was de bekendste, lastige. Dat was de bekendste reden van hun. Er kan niemand meer rustig lopen. Dus als je er maar alternatief uitzag, dan kreeg je het soort menseneffect.
Nou, maar dat was een enorm. Er was blijkbaar toch een enorme angst op dat moment ook, omdat die fusies toen toch ook net kort ervoor dat hij in zijn nek geschoten.
Ja, maar dat was weer in een andere buurt, onder andere omstandigheden. En toen zijn we ook met 2000 man door het huis heen gegaan die geschoten had. Toen was dat ook onmiddellijk afgelopen.
Nee, maar ik bedoel nee, mensen die naïef zijn en die niet doorhebben wat er aan de hand is, denken, oh, dat kan dan met ons straks ook gaan gebeuren.
Dat, jezus, maar dat gebeurt nooit. Dus dat kan je op voorhand zeggen, dat kan nooit gebeuren. Kijk, het punt, als je niks terug doet en in angst leeft, dan gebeurt het wel steeds meer. Maar bij Guus is goed afgerekend. Hè?
Ja, maar het is tekenend voor de situatie in die beweging dat die angst groter begint te worden bij een kring van mensen.
Ik denk het niet. Die angst is er altijd geweest bij een aantal mensen. En dat is het, de ene keer.
Maar dat is niet meer, beginnen te roeren, laat ik het dan zo.
Niet meer. Het is altijd geweest. Altijd dat mensen hun angsten uitspraken of zo. Maar dat het manipulatief werd en ontzettend campagnematig binnen.
Nou, oké, dat is dat niet.
Dat is nieuw. Dat is een gigantische verandering.
Hoe kwam dat?
Gewoon politiek spel. Jij doet wat ik wil, anders. Dat is weer dat.
Dat ging om de macht in de beweging dan, de
leiderschap. Een beetje wel, ja. Dat, ik denk dat er ineens mensen met macht gingen werken. Er was geen. Kijk, wij hadden geen macht in de beweging. Hè, de beweging was bij. Laat zeggen. Zolang je de beweging, zoals jij dat van de buitenkant bekijkt, sterk zag, was het omdat mensen juist geen machtsrolletje speelden in positie, maar elkaar vertrouwden. Ik had niks kunnen doen als mensen mij niet vertrouwden. Simpelweg. Ik moest het vertrouwen blijven wekken. En op één ding, punt kan je dat niet doen. Door manipulatief bezig te zijn. Geheim, inderdaad wat Erik zei. Er moet een geheime onderhandeling zijn. Dat zijn allemaal niet, is niet gebeurd. Iedereen was op de hoogte van elke. Want als ik in bijvoorbeeld in een café iemand tegenkwam was van de PvdA. Wat eigenlijk wekelijks gebeurde. Sowieso bij het panel. En dat je met PvdA'ers en allerlei andere politieke tuig praatte. dan werd dat ook gewoon verteld in de clubjes. Hè? Gewoon van ik ben die tegengekomen, die vertelde dit en ik heb dat verteld. Dat was ook, er was een enorme openheid. En,
maar was het ook al de campagne van wat jullie later ook bijvoorbeeld met Kraken en Grutte en Paars van de Zwijnen naar buiten begon toen al die tegenstelling tussen mensen die riepen van nee, Kraken is gewoon een manier van leven voor ons. En al dat, die politieke strategie en die politieke et cetera, was dat dezelfde groep mensen bij wijze van spreken?
Jawel, maar je had dat altijd al. En maar in laat zeggen, in de tijd van vertrouwen, dan ondersteunde je dat. Als hun een actie hadden van Kraken is leven, dan ondersteunde ik dat ook. Snap je? Er hoefde geen gelijkvormigheid. Dat is het leuke van die kraakbeweging. Als iemand als een kerkgenootschap zou gingen kraken, onder leiding van God en wat praktische grondwerkers, om maar zo te zeggen, dan zou ik ook meegedaan hebben. Niet dat ik dan ineens gelovig werd en de godsdienst ondersteunde, want ik ben atheïst. Snap je? Het is gewoon van...
Het ligt een probleem op het moment dat ze tegen jou zeggen, jij mag dit niet meer doen.
Exact, dat is altijd... kijk, het is wel eerder voorgekomen en vaak, maar niet structureel en niet met gemene middelen. Ja, dan, net zo goed ik zei, een vergadering bereid je goed voor om redenen uit te schakelen. Dat is niet manipulatief. Je is goed je vergadering voorbereiden en zeggen, die redenen zijn voor mij niet relevant om daar zelfs over te discussiëren. En wel hier en hier en hier en hierom. Dus je weet goed van tevoren. Maar dit is iets anders. Campagne, bijvoorbeeld bluff. Dat is eigenlijk op een gegeven moment een heel andere koers ingeslagen. Was niet meer ondersteunend voor de beweging, maar alles wat ze maar konden afkraken, en het ging niet over corruptie, want corruptie kraakte ze juist niet af. Dat werd zelfs een bron van corruptie bij Bluff op een gegeven moment. Maar Bluff die probeerde elke andere vorm dan hun in hun geest zat, probeerden ze gigantisch door de mangel te halen en zelfs acties die niet zagen zitten werden ook namen genoemd. En dat kan gewoon niet. Je kan niet in een bluff namen publiceren van wie precies in welke acties betrokken zijn. Dat is puur verraad. Je dus aan de politie overleveren. De politie leest natuurlijk bluff ook. Zover zijn ze zelfs gegaan. Bovendien, bluff was geen krant van dat groepje. Bluff zou de krant zijn van de hele kraakbeweging. Betekent dat ze, ook al zijn ze het niet mee eens, ze moeten publiceren integraal. Dat deden ze sowieso niet. Al onze artikeltjes werden helemaal verneukt. Ik bedoel, dat zat dus in de knoeien tot en met.
Dat is pas in 87.
Pas daarvoor begon dat. Hij vroeg van, waar begon eigenlijk, jij zei van na 81 of na, begon het te verwateren. Dus waar in een bepaalde, ook al wilde ik dat niet zien. In die tijd van de Luik had je dan heel sterk dat die manipulatieve groepjes van een paar die in de Oosterpark zaten, niet iedereen in de Oosterpark was zo. Misschien was zelfs Harry daartegen, tegen want die vond dan vroeg zo'n rel weer heel lekker. Maar ik weet niet meer hoe ze heette. Dat was zo'n vrouwenclubje, heel moralistisch altijd. Oh ja, ja, die. Nou ja, die. Dus bij het walgelijke af. En Johannes, Jojo. Die wilde alleen maar, die was die Machiavelli, of hoe heet die gast, aan het spelen. Die wilde alleen maar macht. Ik weet nog, toen hij in Bluff werkte, was hij zogenaamd hoofdredacteur. Ik zei van, het is bij ons behoorlijke drugscene aan de gang en die gaan we aanpakken. Oh, dat is interessant. Daar zou ik wat mannen op zetten. Ja, als je dat in dat soort termen, weet je, dat soort termen had hij steeds. Vanuit zijn torentje had ook zijn of zijn redacteurs dingetje had hij heel hoog. Ja. Dat hij over alles heen kon kijken. Dat was echt in zijn bol geslagen. Dus dat had je veel. Die tendens kwam ontzettend op. Allemaal mensen die het hoog in hun bol hadden ineens. En eigenlijk hartstikke gek werden. En dat is een hele moeilijke.
Of carrière maken.
Carrière maken, ook bij de Fleet. Over de ruggen van anderen die moeder bij wijze van spreken verkochten daarvoor, of de kraakbeweging.
Maar er was dus besloten tot die herkraak, en tijdens die vergadering waar tot die herkraak besloten werd, was daar al die oppositie daartegen, of kwam die oppositie pas later?
Er is al, kijk, tegen elke Bij elke vergadering is er oppositie voor iets.
Hè?
Vroeger niet. Nee, goed, maar dat kwam in die tijd, ja. Nou, oppositie in die zin, je hebt ook positieve oppositie. Ja. Laten we zeggen, zo van, nou moeten we het zo wel doen. Kijk, vroeger was het zo van, ja, theorie is wel leuk, maar denk je dat het haalbaar is? En als ik dan zei, nee, maar daarom moeten we het juist doen, dan lacht iedereen en zegt, oké, okay, dan doen we mee. Ook al waren ze gevoelsmatig niet mee eens. Maar dan was het zo van, meestal komt er wel iets goeds uit. Dus dat vertrouwen had je ook. Maar toen kreeg ik langzamerhand, begon de oppositie te groeien, maar we moesten vrede mee hebben omdat het grootste gedeelte het er gewoon wilde doen. En ze hadden de keuze om er niet mee te hoeven doen. Maar toen verzonnen ze het argument van, maar het heeft effect op ons allemaal, want daarna kunnen we ons niet meer op straat vertonen. Daarna waren de grofste manifestatie van een herkraak ooit gehad. Nou, het zal niet snel meer zijn. Zoals het hele leger ME, wat laat zeggen, al aanwezig was, was zo onder de indruk, ze hebben geen spat durven verroeren. Waren echt, om te beginnen waren met 400 wespen.
Wespen?
Nou, iedereen was zo geladen. Je moet voorstellen dat het allemaal kamikaze-achtige mentaliteit was. Als je weet dat het vol met politie staat, waarschijnlijk in veel meer dan jij. En het interesseert je voor geen hol. Je weet dat er gewapende mensen binnen zitten, onderwereld, met pistolen. Daar waren we op rekening, omdat er allemaal kogelvrije vesten aan, die van geen kanten deugden. Dat is de humor weer. Ik bedoel, iemand heeft het wel eens bekeken en daar wat schoten op afgeworpen. Het was gewoon een vergiet. Dus wat we gedaan hebben was meer voor ons zelfvertrouwen. Van het idee dat het wel iets stopt of zoiets. Hè. Ik kan allemaal wel. Het was meer. Het waren niet echt kogelvrij vesten, maar vlak. Dat is voor granaatscherven meer geschikt. Dat is iets anders. Dat zijn grotere dingen, die houdt het wel tegen. Maar die snelle puntkogels, dat is niet. Maar goed, 400 wespen die op dat pan doken. Laat zeggen, de mensen die knokploegleden voorkomen, verlanden daar binnenin. Politie helemaal op afstand hield. Nou ja, god, dat is een hoogtepunt geweest. Echt een organisatorisch. Ook dat een week van tevoren, of twee weken van tevoren, die groep is gaan trainen. In gevelklimmen, in vechttechnieken, in
Daar ben je ook bij geweest.
Zekers. Maar allerlei, heel goed, dat was echt een en dat zo moeten acties ook verlopen. Gewoon dat je, ook om ongelukken te, hè?
Een overrompeling eigenlijk.
Ja, altijd. En ook dat je goed voorbereidt. Ook geestelijk, het was een goede voorbereiding. Iedereen had ook zelfvertrouwen.
Daar was ook over gepraat, van het kan heftig naartoe gaan. Vliegen,
ja, exact, letterlijk. Dus iedereen maakte ook een keuze, godzijdank. Geen geklagen achteraf, enzovoort. Dat is bijvoorbeeld ook, we hebben bij de, even kijken, bij de Krasnopolskypan, we hebben ook gevelklimmen gedaan. Zoals nog iemand, een goede bergbeklimmer of gevelklimmer, heeft ons geïnstrueerd en oefeningen gedaan met touwen, met tegengevels op en dat soort dingen. We moesten pan C, wat we noemden, misschien ben je dat tegenkomen, we hadden de panden in. Het ging heel strategisch, hoor. We hadden een tafel, dus we hadden een actieruimte tafel, we hadden vaak foto's van tevoren gemaakt. Platte grond. We deelden alles in sectoren. Groepen. Oh, dat ging altijd zo.
Of tenminste hadden we
Luik, Krasnopolski, Pan, een hele hoop andere acties ook. Dat we van tevoren foto's van, nou, nog net geen luchtfoto's, want de luchtmacht ontbrak nog. Maar op die manier heel militair. En iedereen die dat ontkende, die is met een illusie bezig.
Maar kun jij je indenken dat de mensen riepen van, ja, god, zal wij willen geen militaire organisatie worden, wij willen niet militair werken. Want daar zijn we nou niet zo tegen.
Ja, onkruid ken je?
Ja.
Onkruid heeft met militaire precisie heel veel acties gedaan. Commandoacties, inbraken, whatever. Laat het niet. Alleen als je strijd aangaat, kan dat alleen met oefening, militaire precisie, om A, de actie doen slagen, B, zo min mogelijk slachtoffers te maken.
Nee, maar kun je eigenlijk indenken dat een aantal mensen zijn, die kan er niet op.
Nou, die mensen moeten helemaal niet meedoen. Die moeten een gezinnetje vormen en op een flatje ergens gaan zitten. Goed hard werken. Hè?
Dat hebben ze waarschijnlijk daaraan ook
gedaan. Ja, de VVD stemmen en wegwezen. Maar of bij katholieke kerk aansluiten.
Dat je beweging steeds smaller wordt.
Nee, de beweging van mensen die daarin geloven kan steeds breder worden. Laat ik zeggen, de versmalling is niet gekomen doordat je dat soort mensen ging afstoten. Nee, dat soort mensen met hun moralistisch gezeik en met hun gevaarlijke opmerkingen hebben heel veel mensen die wel wilden afgestoten. Het is precies andersom gebeurd. Want een hele hoop mensen die ook aan de luik meegedaan hebben, die waren volstrekt voor en wisten. De groep die zeikte was altijd kleiner. Trok natuurlijk ook heel veel niet-denkenden mee enzovoort. Of mensen die makkelijk te overtuigen waren dat het de enige manier was. Als ik zo tijd had gehad om met iedereen te praten zoals ik nu met jullie praat. Dan, vooral met nu, de tijd heeft me gelijk gegeven. Alle gevolgen, alles heeft mij gelijk gegeven. Alles wat ik nu zeg is in die tijdgeest, is in die wat er allemaal gebeurd is, is te staven. Daarom zou ik nu ook als vroeger kon je niet hardop zeggen dat bijvoorbeeld de vrouwenbeweging gezeik was. Niet om de ideologie was goed, maar hoe ze het uitvoerden. Kleine sigarenmannetjes overvallen die een paar blaadjes hadden met een blote vrouwen erop of half blote vrouwen. Waanzin, dat soort dingen. En nu wil ik ze wel eens al die vrouwen fotograferen. Maar zo had je met een hele hoop groepjes. Al dat gezeik wat hier de kraakbeweging afgebroken heeft. Dat als je die mensen nu gaat opzoeken en hun ondervraagt op hun rol en dat soort dingen. Ik denk dat er een hele hoop of toegeven of spijt hebben of zeggen ach ja. Of iets zo onzinnig zeggen dat jij onmiddellijk door hebt wat er los is.
Maar die hekkraak, die vindt plaats, die heeft plaatsgevonden en daarna?
Daarna reageerde de bevolking onder de indruk, over het algemeen publiek, zeer onder de indruk, positieve reacties. Er is zo weinig negatief dat ik gewoon angstig ervan werd van, want we hadden ons helemaal straf gezet van, kom nu maar op, de eerste beste. En als jij in een bokshouding staat en er gebeurt niet en iedereen die reageert zo van, nou, mooi dit afloopt, goed afloopt. En wat gaat de gemeente nu doen, weet je?
Maar Polak was natuurlijk al over de zeik.
Die was over de zeik van de militaire actie, dat hij niet in staat was om eigenlijk politioneel in te grijpen. Hij voelde zich weer, qua zijn machtspositie, ondergraven. Volkomen terecht in zijn positie.
Ja,
het was zo. Dan niet alleen, maar als je in feite in zijn monopoliepositie van gewelddadig ingrijpen, was totaal ondergraven. Op dat moment. We lieten zien dat we op dat moment. Ja, kijk, als 400 man op die manier op politie instuift, is politie weg. Hoe hun trainingen ook zijn. Dat is afgelopen. En dat voelde hij donders goed. Ik bedoel, dat gaf de macht van de burger weer aan die ergens ontevreden mee is.
Maar weg omdat ze nog niet schieten natuurlijk. Omdat ze niet schieten.
Kijk, ik heb het over, als je 400 wespen hebt die ook gaan schieten. Dan zijn hun ook weg met hun schieten.
Ja, maar goed.
Nee, snap je? Ik bedoel, op het moment dat een men wil niet dat burgerinitiatieven uitgroeien naar iets met resultaat. Het moet altijd door de overheid gedaan worden. Men wil, in feite wil men monopolie op alles. Eigenlijk vindt men de democratie helemaal niet leuk. Dat hebben ze vaak genoeg laten merken. Democratie is thuisblijven, je mond houden. En zeg het toch ook, je hebt om ons gekozen en voor de rest moet je er niet meer mee bemoeien. Ik beslis.
Wat vond je het algemeen van Polak als tegenspeler in Pien vergelijking met Fontijn?
Ik vond jammer dat het niet andersom is geweest. Polak is een stuk zachter.
Waar bleek het uit bijvoorbeeld?
Nou, menselijke reacties. Fontijn was absoluut een zombie. Die keihard VVD-principes. En we waren toen afgezwakt. Niet door Fontijn zijn we nooit verslagen. Nee. We hebben onszelf verslagen. Maar Fontijn was een betere tegenstander geweest. Omdat ze schoft eerste orde. Ja. En die, kijk, Polak had ik zelf op een gegeven moment nog medeleden mee. Als ik hem nu tegen zou komen, zou ik ook nog met hem kunnen babbelen. Ik bedoel, hij was een lausie burgemeester. Maar dat is elke burgemeester bij aanvang al gelijk. Hè? Ik bedoel, er bestaan geen goede burgemeesters. En ook niet als ze gekozen worden. Dus ook, dat maakt niet uit.
Echt, elke politicus, op het moment dat ze gekozen zijn, denken ze dat ze het voor het zeggen hebben en luisteren niet meer naar de burgerij. Dat is gewoon standaard, zeggen ze ook. Dus, en dat, is, dat geeft het faillissement van de sociaaldemocratie al direct aan. En daarom ook elke actie, bijvoorbeeld ook bij Van der Luik, wat je doet, waarmee je dingen rechtzet die de overheid niet kan, dat is natuurlijk een klap in het gezicht. En leuk is, de burgerij reageerde fantastisch. Al die melkers, al die drogredenaars, die kregen ongelijk. En omdat ze geen karakter hadden, werd de reactie nog heftiger. Dus dan begon het geziek. En ja, omdat ze op een gegeven moment zo iemand tegenkwam. Nou en, kan je nog over straat met je hippiebroek? Of nou, alleen maar woest en dan kreeg je dat gepor en gezeik onderhuids. Nou, toen, ik denk dat toen gestart is, al die publicaties en...
Ja, toen viel het nog wel mee, maar na de ontruiming is het echt helemaal
losgebarst. Dan moet je maar eens de bloedschool lezen van die tijd. Ja. Toen begon het allemaal dat gemelk. Ja, hun machtspositie was in gevaar, dus hetzelfde als Polak. Polak reageerde nog beter dan bij wijze van spreken Jojo en consorten.
Hmm. En ken je Polak nou persoonlijk?
Nee. Nee, maar als je het zo daarover gaat hebben, dan kan ik met minder. Kijk, van Thijs zou ik liefst zijn kop omdraaien. Maar goed, niet omdat hij, laat zeggen, hij heeft de kruikbeweging niet op de knieën gekregen. Dat is gewoon waanzinnig, want we hebben zo'n klein groepje kan zoveel schade aanrichten aan imago's. Kijk, politici draaien om imago's, dat is een zwakke punt. En Fontijn hebben we in Lausanne hebben zo op donder verkocht. Dat is afschuwelijk. Dat is niet te beschrijven ook. Hè? We hebben vernederd dat is, als je nagaat het voortdurend waar hij was. Tussen al die hoogwaardigheid bekleders van de hele wereld. Dat je dan Fontijn, hoe was het ook weer? Fontijn... Nee, Fontijn Assassin, Fantino Assassino. Zo ging het. Fontijn Molenaar. Dus dat ging continu met de Hans Kok en we hadden spandoeken van München 92. Of nee, 72. Hoe heet het? Amsterdam 92, weet je wel, dat soort. Maakt niks uit, hoe erger hoe beter. Dus nou, daar ging je ook goed af. Rellen veroorzaakt daar. Het leuke was die geheime dienst daar, die staat steeds achter ons even tussendoor. Maar op een gegeven moment waren die zo blij dat we ons gedrag hadden, ondanks de rookbommen, alles, whatever, vonden ze toch dat het allemaal meegevallen was.
Dus dit was eigenlijk geheime dienst.
Ja, dus was heel leuk, want op een gegeven moment moesten we onze auto snel neerzetten, want we wilden afscheid nemen, want ze wisten dat we aan het vertrekken waren.
Hoezo we wilden afscheid nemen van wie?
Nou, gewoon van Fontijn en zijn VVD-club. Allemaal van die jeugd-VVD'ers stonden daar ook. Hè? We waren allemaal woest door de bek aan het rotsen. Maar we konden onze auto niet kwijt, dus zetten we maar op een plein. Ik kwam gelijk een agent, wilde ons een bon geven. Kwam iemand van de geheime dienst. Ik zei, nee, laat ze maar staan daar. En wij konden dat. Dat is letterlijk gebeurd. Dus dat is nog veel meer van die leuke dingen, hoor. Dus je op ook dat vooraf in de krant, ze mogen Nederland niet meer uit, weet je, paspoort, weet je, al totaal, waar ook aan de grens daar vast te zetten.
In Amsterdam hadden we één stem gekregen, geloof ik.
Ja, een paar, ja. Nee, ze hadden...
Hoezo?
Nee, ze zouden in ieder geval naar de tweede ronde gaan.
Oh ja.
Maar we hadden, de avond daarvoor hadden we al die lui in het hotel vastgenageld. Toen zijn
hoezo
we echt
vastgenageld?
Nou, ze kwamen amper het hotel nog in of uit. We hadden een hele belegering met 150 man of zoiets.
Maar
hadden
we door die Zwitserse politie niet gewoon af?
Ja. Nou, ze wilden geen treffen met ons. Dus ze joegen ons wel weg met de hele cordon ME kwam er aanzetten, jongen. Hmm. En toen zijn we teruggetrokken. Maar we hebben toen al voor dat hotel huis gehouden. Er kwam er zo'n... Zelfs die prinsen zitten daar in het IOC, weet je, zo'n 90 van die lui kwamen daar. En Joke, die stond dan met stickers, bang, zo op stickers van tegen, laat zeggen, tegen de Olympische Spelen. En die sloeg bijna die oude ventjes omver met die stickers. Dus die moesten niks meer van de Hollandse delegatie hebben, want wij gaven steeds uit van, dit is nog een voorproefje, laat staan wat in Amsterdam met jullie gebeurt.
Les
wij zijn er wel met een klein clubje gekomen in de rechtszaak.
Dus niemand moest meer hebben van. Ze hebben zeker 6-7 stemmen verloren door ons in de eerste ronde. Dus we werden in de eerste ronde al gelijk weggevaagd. En ze moesten de tweede ronde halen. Want dat hadden ze al bij elkaar gelobbyd. Maar heel open zagen er vanaf gewoon. Maar die, als die Fontijn het al hier niet kan houden, kan hij dan in Amsterdam houden. Dat is. Dus we hebben het er nog steeds over.
Ja, dat is het.
Ja, voor ons is het een anekdote geworden, maar voor hem is het een tragedie. Ja, de sabotage is gigantisch. Overal geplakt in Amsterdam. Nee, en weet ik veel wat er allemaal. En die rookbommen, dat is ook leuk. Dat is, die hebben we ook gesmokkeld, hè? Onze auto's zijn helemaal uit elkaar getrokken. Maar we hadden het rookmateriaal, we hadden dat nog niet gemengd. Dus dat één was een pak suiker. Dus ook dat kaliumchloraat was een pak suiker. Nou, dat hebben ze niets mee gedaan. De lonten waren allemaal, hadden we om de bedrading van de lichten gedaan. Dus ze trokken dat weg en ze herkenden het niet als lont. Dus alles was het enige wat ze gedaan hebben is één spandoekje in beslag genomen. Dat van Hans Kok, geloof ik. Ja. Met hoofd van Hans Kok erop.
Ja, ze zijn laatst nog een keertje uit Bahrein geweest om nog een soort idee op te zien. Dat ze daar met hetzelfde probleem zagen.
Ja.
Daar is het dus ook niet gelukt.
En dat waren ook autonome acties trouwens voor tegen de Olympische Spelen. Dat is ook weer een andere groep. Is dat. Maar goed, we waren eventjes.
De luik waren we gebleven. Ja. Toen na die hekkraak was geslaagd, toen kwam weer hetzelfde eigenlijk als bij de keizer. Dat moest weer gerund worden, om het zo te zeggen. Of niet?
Ja, maar ik kreeg hetzelfde. Kijk, het organisatiemodel was steeds hetzelfde. Je moest je acties uitvoeren op een. Ja, gewoon een militaire manier, om er even lekker dat onpopulaire woord te gebruiken. En dat moet, nogmaals, Onkruid deed dat ook.
Nee, alleen maar bedoel, waren toen, was het een nieuwe bewonersgroep of kwamen de oude bewoners terug?
Kijk, je had heel veel bewonersgroepen die je ook later met de keizer zag. Allemaal verwende studentjes, heel veel zat er tussen van ik zag nog zo'n. Iedereen was er eigenlijk uit. Er was nog één bewoner die opriep, maar die woonde er al niet meer. Dus het was een totaal overgenomen door de buurt en door de buurten op een gegeven moment. Dus wat dat dan ging, dan kon je niet meer van bewonersgroepen praten. Het was ook onbewoonbaar geworden. Er liepen mensen in, barricaderen en